Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 35, vers 1 en ook vers 13. Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheere, ga mijn bestrijders toch te keer. En ook het dertiende vers, dat is het laatste. Laat vromen juichen allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. En die lust en die ijver nooit bedwingen. Psalm 35, vers 1 en vers 13.
Thank you.
Gemeente, we mogen luisteren naar de goede geboden van de Heere en ook naar de samenvatting die onze Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En we lezen vanmorgen de wet uit Deuteronomium 5. En toen zei de Heere: ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat wil zeggen een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden en daarmee ook volkomen heeft vervuld en die ook door zijn Heilige Geest die wet in je hart schrijft, heeft hem als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hier aangelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 65, het tweede vers. Schriftlezing, gemeente, vindt u in Markus 2. We lezen de versen 1 tot en met 12. Markus 2, vers 1 tot en met 12. En voordat we gaan lezen, is het misschien wel goed om toch even een toelichting daarop te geven, want dit gedeelte heb ik vanmorgen niet zelf uitgekozen. Ik heb het aangereikt gekregen vanuit onze diaconie. En als het goed is, dan wordt vanmorgen dit gedeelte ook gelezen in de Oude Jeroenskerk en in de buurtkerk. Want het was eigenlijk vanuit de diaconie de vraag of deze dienst een ZWO-dienst kon zijn. ZWO, zegt u, was dat nou weer? Nou, dat staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Nou, ik denk dat u daar wel iets meer een voorstelling bij hebt, hè, wat zending is en wat diaconaat is en wat ontwikkelingssamenwerking is. En om onze betrokkenheid, hè, als het goed is, dan zijn we daar natuurlijk al wel vaker mee bezig. En iedere dienst is er ook een diaconale collecte, hè, dus een collecte die ten goede komt aan de dienst van onze naasten. Maar om onze betrokkenheid daarbij nog iets meer te vergroten, vroeg de diaconie van Kander in de preek ook daar toch wat aandacht aan gegeven worden. En dat hoop ik ook te doen. En daarbij komt dan ook dat we vanmorgen onze gaven mogen geven voor de najaarszendingscollecte van de GZB. Voor de kerk in Azië vooral, hè, voor het werk van God in Azië. En eigenlijk de tekst voor de preek zou vanmorgen dan zijn Markus 2 vers 1 tot en met 5. En nou, we lezen wel even tot en met vers 12 door, maar inderdaad, hè, ik hoop te preken over de eerste 5 versen van Markus 2. Laten we samen het woord van de Heere gaan lezen. Markus 2 te beginnen bij vers 1. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe met die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking boven de plaats waar hij, Jezus, was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat ze zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker tegen de verlamde te zeggen: uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: wij hebben nog nooit zoiets gezien. Nou, tekst voor de preek, dat zijn dus de eerste 5 versen van dit gedeelte, waarin we ook iets zien van onze zendingstaak en van onze diaconale taak, en waarin we ook iets ontdekken van samenwerking, zou ik zo zeggen. Maar gemeente, voordat we daar verder naar willen luisteren, willen we eerst het aangezicht van de Heere God zoeken om hem te bidden. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, hartelijk dank dat we hier vanmorgen mogen zijn. We hebben het samen gezongen: welzalig die u hebt verkoren, die u uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Geef, grote God, dat wij vanmorgen meer zullen horen dan de stem van een sterfelijk mens. Maar dat wij vanmorgen zullen horen de stem van u, de levende God. En de stem van u, Heer Jezus Christus. En dat door de kracht van de Heilige Geest mogen wij die stem horen die spreekt over vergeving van al onze zonden. Heer, wat een wonder dat u daarover spreken wil. Tot jonge mensen, tot oude mensen, tot kinderen, tot mensen van middelbare leeftijd. Heer, zo komen wij als uw gemeente samen in uw huis. En daar danken wij u voor. En dan bidden we inderdaad, wat we ook gezongen hebben met Psalm 35. Spreek tot mijn ziel in haar gewenen en zeg haar, ik ben uw heil alleen. U bent het, Heere. U bent het van wie wij het verwachten, ook vanmorgen. Want ja, als we nou het van onszelf zouden verwachten vanmorgen, als we nou iets zouden verwachten van een dominee, of ja, Heere, dan komen we bedrogen uit, maar naar onze ogen zijn op u geslagen. En we bidden u, mag uw woord zijn met gezag. En mag zo dat woord ons hart in beslag nemen. Voor het eerst of opnieuw. Heer, u weet wat wij nodig hebben vanmorgen. U weet ook welke gedachten wij meegenomen hebben naar de kerk. De verdrietige dingen in het leven. De moeilijke dingen in het leven. Onze angsten die onze ziel kunnen bezwaren. Heere God, de worstelingen, de moeite. Dan willen we u bidden voor alle die het moeilijk hebben. Om welke redenen dan ook, voor hen die worstelen met een burn-out of met psychische klachten, Heere. Depressie, het is soms sterker dan wij zelf zijn. En het kan ons zomaar overmannen, overmeesteren. En Heere, dan hebben we ook zo nodig dat u ons vasthoudt. En als wij niets meer voelen, als wij niets meer zien, als wij nergens meer bij kunnen, Heere, komt u ons dan opzoeken in de nood van ons leven. En wil dat ook vanmorgen toch doen, Heere. En we willen nu voor de rouwdragenden, voor hen die verdriet hebben omdat ze een geliefde moeten missen. Heere, dat verdriet, dat is er dan elke dag. En zeker als het een man of vrouw of een kind betreft. Heere, dat gaat niet zomaar over. Ach, wij bidden u, Heere, wilt u zelf daarin uw troost schenken. We bidden u, o grote God, wil zo nabij zijn. Alle die andere zorgen en noden kennen, die denken, ja, hoe moet ik het allemaal weer geregeld krijgen komende week? Misschien vanwege de drukte. Heere, wilt u ook geven dat er allemaal, al die dingen die op ons afkomen in dit leven, dat we daar ook de genade voor krijgen om daarmee om te mogen gaan. En dat we toch de rust ook mogen vinden bij u, om aan uw voeten te knielen. En om daar, Heere, ook te vinden, woorden van eeuwig leven, de rust. Heere, wij bidden u zo ook voor, met name voor mevrouw Pietersen van den Broek. Heere, zij weet dat zij binnen niet al te lange tijd gaat sterven. En dat weten we allemaal, dat eenmaal ons leven eindigt. Maar we houden er wel erg weinig rekening mee. En Heere, als we dat dan zo van een dokter te horen krijgen, en we kunnen niets meer voor u doen, en we kunnen u alleen nog pijnbestrijding geven, Heere, dan weet u wat dat betekent voor haar en voor haar kinderen. En wilt u haar maar nabij zijn. En wilt u haar maar geven, Heere, dat ze haar troost mag vinden in het bloed van de Heer Jezus. Want Heere, daarin ligt de vrijheid. Daarin ligt de ruimte. Daarin ligt de toegang tot u. En dan is de dood niet meer dan een doorgang naar het eeuwige leven. Heere, mag dat voor haar zo zijn. Geeft u haar daar ook de troost van. En dat ze zo, Heere, daar ook van spreken zou mogen. Ook tegen haar kinderen, Heere. Tegen alle die haar lief zijn. Heere, we bidden u voor mevrouw Segers. Zij zal weer gaan verhuizen. Wilt u ook geven dat voor haar, toch haar situatie wat makkelijker zal maken. We bidden u, wil ook heel dicht bij haar zijn. En haar ook de troost van u geven. Heere, zo bidden wij u ook voor de nood in de wereld. We bidden u voor het diaconale project Yeti, ook van de GZB. We bidden u voor de najaarscollecte van de GZB, voor heel Azië en al het werk wat daar mag gebeuren. We denken aan de Filipijnen, maar ook predikanten en kerkelijk werkers opgeleid worden met het geld wat wij ook geven. Heere, mag uw werk zo over het rond van deze aarde doorgaan? Wilt u geven, o levende God, een honger naar uw woord, overal op deze wereld, ook in ons eigen land? Wees zo, Heere, met ons, ook als gemeente. En we willen u ook bidden voor de inkomende leden die ook vermeld staan in de nieuwsbrief. Familie Dankers en familie Ringma, Heere, wij bidden ook dat zij hier in onze gemeente hun plaats mogen vinden. Bovenal dat ze hier door de woorden van u, dat eeuwige leven, Heere, dat ze daarin zich mogen verblijden en verheugen door het geloof. O Heere, zo hebben wij u zo nodig. En hebben wij u altijd zoveel te vragen. En Heere, we hebben u ook veel te danken. En deze week mag het ook dankdag zijn als u het geeft. Heere, geef zo dat uw grote naam de lof en de dank en de eer en de aanbidding ontvangt die u zo waard bent om te krijgen. Heere, geef dat in ons leven, in het leven van onze gemeente. Geef dat in de samenleving. Heere, denk aan uw verbond. Zie een gunst op ons neer, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we mogen dus onze gaven gaan geven voor de zendingscollecte, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En we gaan zingen uit Psalm 146, vers 3, vers 4 en vers 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem ontroost begeeft. Het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En het zesde, het is de Heere wiens mededogen. 146, 3, 4 en 6. Gemeente, wat is nou eigenlijk het belangrijkste in ons leven? Soms hoor je wel eens iemand zeggen, ja, het belangrijkste dat is toch maar dat je gezond bent. Nou, ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat dat niet belangrijk is. Want natuurlijk, dat is ook belangrijk. Hè? En als je gezond bent, ja, dan mag je daar ook super dankbaar voor zijn. En toch, gemeente, ik hoop dat er iets is wat nog belangrijker voor ons is. En daar gaat het eigenlijk vanmorgen om. Hè? De Heer Jezus die leert ons in dit gedeelte en aan de mensen die om hem heen staan daar in Capernaum, maar ook aan ons vanmorgen, waar het nou eigenlijk om gaat. En dat gaat op een heel bijzondere manier. We treffen de Heer Jezus aan in Capernaum, dorpje, aan het meer van Galilea, dorpje waar hij al gepreekt heeft, waar hij al wonderen gedaan heeft, waar hij op dat moment ook woont. En op het moment dat de Heer Jezus daar, dat we hem daar aantreffen, is eigenlijk zijn ster aan het reizen, zou je kunnen zeggen. De populariteit van de Heer Jezus, die neemt enorm toe. Hij is bekend en de mensen weten hem te vinden. En waar hij ook komt, meteen verzamelen de mensen zich daar. En zeker ook mensen die beter willen worden, die gezond willen worden. Maar ook mensen die dat wel eens willen zien, hoe Jezus mensen geneest. Ook mensen die willen horen wat hij toch te zeggen heeft. En als de Heer Jezus dan thuis is in zijn eigen woning, waarschijnlijk in Capernaum, ja, dan komen de mensen daarop af en het huis wordt zo vol dat er niemand meer in kan. En zelfs voor de deur staan nog mensen in de hoop toch maar iets te horen. Gemeente, mooi is dat, hè? Als je dat zo ziet, hoe dat gebeurt hier in dit gedeelte, dat de mensen als het ware als ijzervijzel naar een magneet worden getrokken. Want de Heer Jezus die magneet is. En wat mooi als dat ook vanmorgen in Noordwijk en in ons land overal weer gebeurt. En ik hoop ook dat u vanmorgen zo naar de kerk getrokken bent, omdat u weet, ja, hier is iets te horen. Hier zijn woorden van eeuwig leven te horen. De woorden van de Heer Jezus. Hij spreekt ook vanmorgen door zijn woord en door zijn geest. En heren, en ik ben er ook heel blij mee dat vanmorgen de kerk zo goed vol zijn is. Ja, er kunnen nog wel mensen bij. Daar kon geen mens meer bij in het huis waar de Heer Jezus is. Wat zou het mooi zijn, gemeente, als er in ons land weer een tijd gaat aanbreken, en daar mogen we toch om bidden, dat het weer zo zal zijn. Dat de kerken eigenlijk, ja, zo overlopen van mensen, dat er niemand meer bij kan. Dat is wel gebeurd in ons land. Afgelopen week stond er in het Reformatorisch Dagblad een stuk over het Friese plaatsje Engwierum. Nou ja, u weet misschien niet waar dat ligt, maar dat maakt niet uit. Daar was op een gegeven moment, stond daar een predikant en het was zo druk in dat kerkje dat de mensen er niet meer in konden. En wat deden ze toen? Toen zetten ze tegen dat oude dorpskerkje trappen tegen de ramen, om toch nog door het raam heen te kunnen horen wat die dominee zei. Zo'n honger naar het woord van God. Nou, dat zien we eigenlijk ook in onze tekst. Dat mensen zo verlangen om een woord van God, om een woord van de Heer Jezus te horen. Ach, dat er ook in ons hart die honger en dorst is. En dat die honger en dorst ook steeds meer wordt. Mooi is dat. Als dat in ons leven aanwezig is. Ja, want alleen door het woord van God leren we de Heer Jezus ook kennen. Alleen door het woord van God leren we ook wie God is en kunnen we ook met God leven. Ja, het is natuurlijk niet genoeg als we naar de kerk gaan, als we uit onze Bijbel lezen. Nee, zeker niet. Daar moet natuurlijk het werk van de Heilige Geest ook bij komen, die dingen levend voor ons maakt in ons hart en het geloof in ons hart wekt. Maar ja, dan is er toch wel, als het goed is, die honger en dorst naar dat woord. En daar ging het ook om in de reformatie, hè? Om dat woord van God. Afgelopen woensdag, meen ik, ook reformatiedag. Ja, dat woord van God, dat moest weer centraal komen te staan. Dat moest weer voorop komen te staan. Nou, daar hadden die mensen die zo naar Jezus kwamen luisteren dan toch iets van begrepen. Want dat staat hier dan ook, hè, de Heer Jezus die zet dat ook voorop. Want er staat hier ook, en hij sprak het woord tot hen. Hij sprak het woord tot hen. Dat is toch mooi, gemeente? Eigenlijk deed de Heer Jezus daar in Capernaum niet veel anders dan wat hier vanmorgen gebeurt. Het woord werd gesproken. Welk woord? Het woord van God. Het woord van het koninkrijk van God. Het woord van verlossing en van bevrijding. Dat God weer koning wordt in deze wereld. Door de Heer Jezus. Een heerlijke boodschap. Dat er in Christus bevrijding is. Verlossing is. Redding van al die machten van het kwaad. Die je in hun greep willen houden. En meer in hun greep willen krijgen. Weet je, dit woord mag klinken. Ook vanmorgen. Ook vanmorgen spreekt Jezus het woord tot ons. Ja, zegt u, dominee, u bent natuurlijk Jezus niet. Nee, gelukkig niet. Maar het is wel datzelfde woord, gemeente. Het is diezelfde boodschap die Jezus daar preekte. Die ook zondag aan zondag hier weer gepreekt wordt. Het evangelie, bron van hartverblijding, heugelijke tijding, evangelie, woord. Dat woord waar we van straks na de dienst mogen zingen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat sprak de Heer Jezus tot hen. Ja, gemeente, nou zijn er dus heel veel mensen die proberen iets van dat woord op te vangen. Maar we horen vanmorgen ook over andere mensen. Die om een andere reden, tenminste zo lijkt het, om een andere reden bij het huis van Jezus komen en naar binnen willen. En in gedachten zie ik ze daar staan, voor de deur. Een mensenmenigte, en daarachter staan zij. Met een brancard, of nou ja, een brancard, niet zo'n mooie brancard als wij tegenwoordig hebben, maar ja, meer een matje. En op dat matje, daar ligt een verlamde man. Hij kan zijn benen niet bewegen, waarschijnlijk zijn armen ook niet. Hij is verlamd. Vers 3, er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten. Door vier mannen gedragen. Het lijkt me duidelijk, gemeente, waar die mannen voor komen, toch? Daar hoef je niet zo lang over na te denken. Ze komen natuurlijk in de hoop dat Jezus deze man beter zal maken. En dat geloven ze ook, dat Jezus dat kan. En dan zien we hier inderdaad iets van bewogenheid. Bewogenheid van die mannen met die verlamde man. Ze gunnen het hem, dat hij gezond wordt. En om dat te bereiken willen ze hem bij Jezus brengen. Daar kon die man zelf natuurlijk niet komen. En daarom helpen ze hem. Heel concreet. En dan zijn we bij het thema van deze zondag. We zien hier mensen die bezig zijn met zending, met diaconaat en met samenwerking. Ze brengen die man bij de Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk zending. Dat je andere mensen bij de Heer Jezus brengt. Zending of evangelisatie of missionaire bewogenheid of hoe u het ook noemen wil. Dat is daarop gericht. Mensen bij Jezus brengen. Heel eenvoudig. Maar ook heel concreet. Want heel concreet helpen ze deze man bij iets wat hij zelf niet kan. En dat is diaconaat. Dat je een ander dienst dient. Dat je een ander dienst bewijst. Dat je hem helpt waar hij hulp nodig heeft. Waar hij het zelf niet redt. En ze werken daarbij samen. Ze moeten ja, met z'n vieren die man dragen. Mooi is dat, vindt u niet? Als mensen zo bezig zijn in het koninkrijk van God, hoeft niet iedereen hetzelfde te doen, maar ieder op zijn of haar plaats, bezig met zending, diaconaat en nooit alleen, altijd in samenwerking. En gemeente, ik had er eigenlijk nog nooit zo op gelet. Maar juist ook die samenwerking komt hier wel naar voren. Hè? Door vier mannen gedragen. En dan is er eigenlijk nog iets wat ik eigenlijk zelf nog nooit gelezen had. Want ik dacht altijd, die verlamde man die werd door vier mannen bij de Heer Jezus gebracht. Maar dat ligt toch anders. Want zoals Marcus erover schrijft, lijken er meer mensen bij betrokken te zijn. Marcus die schrijft niet, er kwamen ook vier mannen naar hem toe die een verlamde man droegen. Dat had hij goed kunnen schrijven, maar dat schrijft hij niet. Hij schrijft, er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten. Door vier mannen gedragen. Dus er zijn mensen die een verlamde brengen. En die verlamde wordt door vier mannen gedragen. Het lijkt er dus op alsof er twee groepen zijn. Het zou goed kunnen dat er mensen zijn die gedacht hebben, nou, we moeten die verlamde man bij de Heer Jezus brengen. Misschien zijn familie. En dat ze gedacht hebben, ja, hoe gaan we dat doen? Ja, dat lukt ons niet. Alleen, we vragen vier sterke mannen. We vragen vier sterke mannen die hem kunnen dragen. Zo zou het gegaan kunnen zijn, gemeente, als ik deze zin bij Marcus zo lees. Mannen die daar wel de kracht voor hebben. Hè? Misschien als je zelf iets niet kan. Dat je een ander om hulp kunt vragen. Dat vinden we soms moeilijk, hè? Om nou een ander om hulp te vragen. Ik weet niet hoe dat bij u is of voor jou is. Om hulp te vragen. Ja, meestal dan zijn we daar toch een beetje, ja, hè, dan, nou, ik doe het zelf wel, ik probeer het zelf wel. Als het niet lukt, ja, dan vraag ik iemand. Terwijl ik misschien al van tevoren wel had kunnen zien, nou, dat gaat me niet lukken. Daar zijn we dan een beetje te hoogmoedig voor soms, hè, om hulp te vragen. Maar wel belangrijk, gemeente, als wij iets willen doen, iets willen bereiken, ja, dan moeten we samenwerken. Dat geldt overal, dat geldt in je bedrijf, maar dat geldt natuurlijk ook in de kerk. Als je iets wil bereiken op het terrein van evangelisatie, van zending, ja, dan moet je samenwerken, dat kun je niet alleen. Als je iets wil bereiken op het gebied van diaconaat, dan moet je samenwerken, dat kun je niet alleen. En niet alleen samenwerken met de mensen die samen helpen, maar ook met degenen die geholpen worden. En misschien hebben ze het ook wel aan die man zelf gevraagd. Ik denk het wel, wat wil je? Misschien heeft hij er zelf ook wel om gevraagd. Breng mij bij Jezus. Ik weet niet hoe het gegaan is, gemeente, maar toch wel een belangrijke les, hè, dit. Nou, wat zijn die mensen van morgen dan ook een voorbeeld voor ons? Vindt u niet? Vind jij niet? Een voorbeeld. Hoe je anderen kunt helpen. En nou is er heel veel nood in deze wereld. Veel meer nood dan ik kan oplossen, dan u kunt oplossen. Dan wij samen kunnen oplossen. Maar je kunt ook heel eenvoudig beginnen. Zijn er mensen in uw of in jouw omgeving waar jij of u iets voor kunt betekenen? Vast wel. Iemand die eenzaam is, die je eens een bezoekje brengt. Iemand die ziek is, voor wie je een boodschap doet. Heel eenvoudig. En gemeente, ik ben ook zo dankbaar dat er ook onder ons gemeenteleden zijn die dat ook doen. Die ook gemeenteleden bezoeken die eenzaam zijn. En ik ben ook zo dankbaar dat er mensen zijn die ook anderen helpen, heel concreet. Wat is dat ook een reden om dankbaar te zijn? Maar soms dan weet je misschien even niet hoe je het aan moet pakken, maar vraag dan ook een ander om hulp. Misschien vier sterke mannen die wel iets kunnen. Zoveel nood, dichtbij, ver weg. Ja, ook aan die nood ver weg kunnen we en mogen we iets doen, ook vanmorgen. Door ons gebed. Door te denken aan de mensen die daar het werk doen. Door ons geld te geven. En zo hebben we als volgelingen van de Heer Jezus een dienende en een diaconale taak en ook een taak in zending en evangelisatie om mensen bij de Heer te brengen. Is dat ook jouw verlangen, dat mensen bij Jezus komen? Als je zelf echt de Heer Jezus hebt leren kennen, dan is dat toch je diepste verlangen. Dan word je daar toch door gedreven. Dan gun je anderen toch ook dat grote geluk. Want dan weet je ook dat er buiten de Heer Jezus geen leven is. Dan weet je ook dat je buiten de Heer Jezus voor eeuwig verloren bent. Zonder God. En daar heb je toch niemand voor over. En dan gun je ook God de eer. Dan wil je ook dat Hij zijn verloren mensen, zijn verloren schepselen weer terugkrijgt. En dat Hij daarin ook weer verheerlijkt wordt. En daarom, ten diepste daarom, moeten ze bij Jezus gebracht worden. En daar doe je dan ook alles aan. Natuurlijk, je kunt het zelf uiteindelijk ook niet, hè. Wat zijn wij ook afhankelijk van de Heilige Geest. En die mogen we dan ook te hulp roepen. Net zoals dat deze mensen, die vier sterke mannen, te hulp geroepen hebben. Mogen wij ook de Heilige Geest te hulp roepen. Want het is uiteindelijk de Heilige Geest, hè, die verlamde mensen naar de Heer Jezus toedraagt. Ja, daarvoor schakelt de Heilige Geest wel de kerk, de levende kerk, u, mij, jou, in. En dan geeft de Heilige Geest ook zijn kerk geloof en volharding. Ja, want er is wel geloof en volharding nodig, ook om anderen bij Jezus te brengen. Om zelf bij Jezus te komen natuurlijk, maar ook om anderen bij hem te brengen. Als je anderen bij de Heer Jezus wil brengen, dan zul je ook te maken krijgen met tegenslagen. Met belemmeringen, met teleurstellingen. Dat bewijst de praktijk. En dat zien we in deze geschiedenis. Want ja, ik stel het me zo voor, gemeente, dat die mensen vol goede moed op pad gegaan zijn. Hè? Oh, we hebben het gehoord, Jezus is weer in dat huis. En laten we samen gaan met onze vriend, die verlamde man en die vier mannen. En ze komen bij het huis waar Jezus is en wat blijkt, ze kunnen er niet in. Ze kunnen helemaal niet bij Jezus komen. Wat een teleurstelling. Op weg naar Jezus zijn er altijd obstakels. Zijn er altijd belemmeringen. En dan heb je geloof en volharding nodig. Dat zien we bij deze mensen. Want kijk maar wat deze mensen doen. Geven ze op, zeggen ze, nou ja, we hebben het geprobeerd. Ja, misschien kunnen we het morgen nog een keer proberen. Als Jezus hier dan nog is. Ja, precies, daar geeft u het. Als Jezus dan hier nog is. Hè, want misschien is die morgen weer weg. Dus ze geven niet op. Zo dicht bij Jezus gekomen en ze willen door. En dat kun je jezelf toch ook voorstellen, hè? De hele onderneming om zo'n man op zo'n bedje te leggen en om dan met die man op pad te gaan. En als je er dan bijna bent, dan haak je toch niet af. Bijna bij Jezus. En nu willen ze hem bij Jezus brengen ook. Wie weet is Jezus morgen weer weg. Heden. Heden. Zegt de Bijbel altijd. Hè? Stel niet uit. Gemeente, we zien de vastberadenheid van deze mensen. Ze gaan net zo lang door. Totdat ze die man voor de voeten van de Heer Jezus hebben. Vastberaden. En waar komt dat vandaan? Dat komt daar vandaan dat ze vast geloven dat de Heer Jezus, hun vriend, die verlamde man, kan en wil en zal helpen. Het is de nood van die man en het geloof in de Heer Jezus dat deze mensen dringt. Herkent u dat? Herken jij daar iets van? In jouw leven, die drang. Aan de ene kant door de nood gedreven, we hebben het gezongen. Aan de andere kant door de verwachting die je hebt van Jezus. Naar hem toe. Niet meer bij hem weg kunnen blijven. En ik heb geen rust. Totdat ik bij hem ben. Ooit schreef een dichter. Nooit zal mijn last zijn ontbonden. Totdat ik Jezus heb gevonden. Als dat zo ligt in je hart, dan wil je daar zijn waar hij is. Je kunt niet meer zonder hem en je doet alles om daar te komen. Alles. En dan breekt het geloof. Het geloof dat breekt dwars door alle belemmeringen en dwars door alle blokkades heen. Dan zijn, zoals het lied, een lied het zegt, zeeën droog en bergen vlak. Door het geloof. Het geloof breekt overal doorheen. Dat zien we hier wel heel letterlijk, gemeente. Want ze breken door het dak heen. Dan staan ze met die verlamde man op dat matje. De deur kunnen ze niet in. En hoe dan? Maar dan wijst het geloof een weg waar geen weg is. Misschien moet ik zeggen, dan wijst de Heilige Geest een weg waar geen weg is. Zie je daar die trap aan de zijkant van het huis? Zou het kunnen? Zou het kunnen? Nou, gemeente, het moet een hele onderneming geweest zijn. Hè? Zo'n trap, zo'n steile trap aan de zijkant van het huis. Met zo'n verlamde man omhoog. Wat een waaghalzerij. Maar ze doen het. Niet de gemakkelijkste weg. Maar het dak op. En het dak openbreken. Eerst luisteren, waar is Jezus? Waar staat hij? Hieronder. En ze breken dat dak open. Een dak gemaakt van takkenbossen en van klei. En het zal me toch ook een consternatie gegeven hebben daar beneden. Maar die mensen staan te luisteren naar de Heer Jezus. Zo dat gruis neerkomt gevallen. Stel je voor dat het hier zou gebeuren, hè, dat dak opengebroken ineens. Ja, hier is een koepel, dan zou je misschien dat... Maar je zou toch gek staan te kijken. Nee, moeilijk zal het niet geweest zijn om er daar doorheen te komen. Maar moet het wel doen. En ze verwijderden de dakbedekking, zo lezen we. Boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En daar ligt die man, voor de voeten van de Heer Jezus. Nou, gemeente, we weten nu allemaal wat er gaat gebeuren. Want nu zal de Heer Jezus natuurlijk die man beter maken, toch? Nou, zal hij tegen die man zeggen: sta op, neem je matje op en wandel. Toch? Daar kwam die man voor. En wat zegt de Heer Jezus? Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar kwam die man toch niet voor? Die man die wilde toch beter worden? Je gaat naar de dokter, je kunt niet meer op je benen staan. Je moet naar binnen gedragen worden en de dokter zegt tegen je: uw zonden zijn u vergeven. Nee, gemeente, ik denk niet dat die man verwacht had dat Jezus dit zou zeggen. Is toch raar? Is toch raar dat Jezus dit zegt? Hij ziet toch wel wat er met die man aan de hand is. Hij ziet toch dat die man verlamd is. Dat ziet iedereen. En toch ziet de Heer Jezus ook iets anders. De Heer Jezus ziet, als hij naar die verlamde man kijkt, allereerst een verloren man. Hij ziet niet een zieke man, maar een zondige man. Die vergeving nodig heeft. Nee, niet zo dat die man één bepaalde zonde had, waardoor hij verlamd was geworden. Nee, want de Heer Jezus die zegt niet: die ene zonde waardoor je verlamd bent geworden, die is je vergeven. Maar de Heer Jezus vergeeft al zijn zonden. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Meervoud. De Heer Jezus zegt tegen een mens met een hemelhoge schuld bij God. En dat hebben we allemaal. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hoe kan dat? Omdat de Heer Jezus hiervoor gekomen is. Omdat de Heer Jezus voor zulke mensen gekomen is. Die verloren zijn in schuld en zonde. Maar die ook naar hem toe vluchten. Door het geloof. Ja, gemeente, want dat ziet de Heer Jezus ook. Hij ziet niet alleen een zondaar, maar hij ziet een gelovige zondaar. Er staat uitdrukkelijk bij. En toen Jezus hun geloof zag. Hun geloof, dat is zowel het geloof van die vier mannen. Als ook het geloof van die man die voor zijn voeten ligt. Hun gemeenschappelijke geloof. De Heer Jezus ziet die man voor zich liggen. Met een totale overgave. Ja, je moet het maar helemaal overgeven. Als ze met je dat dak op gaan en als ze met je door het dak heen gaan. En als je voor de voeten van de Heer Jezus ligt. En als de Heer Jezus dat zo ziet. Het geloof. Dan zegt hij het. Uw zonden zijn u vergeven. Het is niet vreemd dat de Heer Jezus als eerste de zonden en het geloof ziet. Je ziet als eerste wat het meest belangrijk voor je is. En dit is het waar Jezus voor op aarde kwam. Dit was zijn levensopdracht. Dit stond in zijn leven centraal. Hij wist, ik ga de weg naar het kruis van Golgotha om het leven te verdienen voor alle die geloven. Om vergeving van zonde te verdienen voor allen die geloven. En als de Heer Jezus geloof ziet, daar kan hij zijn vergeving kwijt. De Heer Jezus zet de vergeving van zonde voorop. Staat het, gemeente, bij u en bij jou en bij mij ook voorop. Vinden we dit het belangrijkste? Vinden we hetzelfde belangrijk als Jezus belangrijk vindt? Is dit het wat opgelost moet worden in ons leven? De zonde, de schuld, de vervreemding van God. Is dit niet het grote wonder waar de Heilige Geest je bij wil brengen? Keer op keer. Kijken we zo ook naar andere mensen en naar de nood van andere mensen. En naar de nood van de wereld, dat dit het eigenlijke probleem is. De zonde en de schuld en de breuk met God. Maar ook dat dit de oplossing is, dat we door het geloof in de Heer Jezus vergeving van schuld en zonde krijgen. De Heer Jezus laat u en mij vanmorgen en ook die mensen in Capernaum toen en daar zien. Hier gaat het om. Oh, er is veel ziekte en ellende en allerlei problemen in de wereld, maar dit is het diepste probleem. En de enige oplossing is de vergeving die Hij schenkt. De enige oplossing is de weg die hij gaat naar het kruis, waarom hij dit kan zeggen. Uw zonden zijn u vergeven. Ik meen, hoe zal die man dat ervaren hebben? Ik weet het niet, staat er niet bij. Hij zal verrast zijn geweest, ja, maar ik denk wel positief verrast. Want hij kreeg toch eigenlijk veel meer dan waar hij om vroeg. Of niet dan? Als je dit van de Heer Jezus zelf mag horen. En ik ga nou niet bespreken of die man nou heel erg met zijn zonde zat of niet. Dat doet er eigenlijk niet eens toe. Dan laten wij ons nog verleiden om het over die man te gaan hebben. Maar de vraag is natuurlijk, hoe zit het bij u en bij jou en bij mij? Ben ik net als deze man door het geloof tot de Heer Jezus gekomen en heb ik van Hem vergeving van zonde ontvangen? Heb je het gehoord uit de mond van Jezus in je leven? Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, we weten vanmorgen allemaal of wij dit door het geloof beleefd hebben of niet. Maar hier gaat het om. En misschien vraag je, ja, maar hoe kom ik daar dan? Heel eenvoudig. Leg jezelf in geloof voor de voeten van de Heer Jezus neer. Alles verwachtend van Hem. Niets verwachtend van jezelf. Eenvoudiger kan het niet, toch, gemeente? Hij zegt u, maar dat lukt mij nou juist niet. Dominee, dat lukt mij niet. Daar kan ik nou juist niet komen. Het lukt me niet, ik voel me onmachtig. Misschien voelt u zich wel verlamd. En hoe moet dat dan als je verlamd bent? Hoe zal een onmachtig en verlamd mens bij de Heer Jezus komen? Nou, die moet naar de Heer Jezus toe gedragen worden. Daarin kunnen anderen soms iets betekenen. Met hun gebeden. Maar het is toch vooral de Heilige Geest. Die je als een onmachtig en verlamd mens maar Jezus brengt. Niets meer verwachtend van jezelf. Alles verwachtend van hem. Dan zijn er allemaal belemmeringen, gemeente. Allerlei tegenstand, dat hebben we gehoord. Maar waar het geloof is, daar heb je geen rust. Totdat je bij Jezus bent. Daar is geen rust totdat je aan zijn voeten bent en zijn woord hoort. En waar je als een verlamd en toch gelovig mens aan de voeten van Jezus ligt, daar hoor je het. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Wat is dat een rijkdom? Wat is dat een vreugde? Wat is dat een heerlijkheid? Vergeving van zonde te hebben in zijn bloed. Door zijn werk. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, deze man kreeg vergeving van zonde. Maar er was in eerste instantie nog niets veranderd in zijn omstandigheden. Hij was nog steeds verlamd. Ik denk verlamd en toch al verblijd. Maar gemeente, dan gaat de Heer Jezus daar ook nog iets aan doen. Hij krijgt vergeving en hij krijgt de genezing erbij. Als een teken, als een zegel. Als een teken dat Jezus de macht heeft om zonden te vergeven op aarde. Als een zegel dat zijn zonden weg zijn. Werkelijk vergeven, werkelijk weg. En gemeente, toen kon die man wandelen in het vrolijk levenslicht. Daar gaan we zo over zingen. Psalm 116. De Heere geven u en jou en mij geen rust buiten de Heere Jezus. En geven u en jou en mij geen rust buiten de vergeving van zonde in hem. En daarom, gemeente, geloof in hem. Vlucht tot hem. Leg u aan zijn voeten neer. Bid om de werking van de Heilige Geest. Luister naar zijn woord. En dan zal hij zich over u ontfermen. En dan zult u zingen wat we nu gaan zingen. Psalm 116. Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. En mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. En zo zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Ik laat we de Heer danken en bidden. Heere, grote God in de hemel, u bent een verrassend God. En wij zouden misschien geneigd zijn om te denken, die man die krijgt niet waar hij om vraagt. Hij krijgt minder. Maar dat is niet waar. U geeft hem eerst het belangrijkste. U geeft hem eerst het grootste. Vergeving van zonde te hebben. Door uw werk, Heer Jezus. Wat een groot wonder. Wat een bevrijding. Wat een verlossing. Wat heeft u dat ook veel gekost? Dat u, Heer Jezus, de weg naar het kruis wilde gaan. Voor die man daar. Maar voor alle die tot u de toevlucht nemen. Voor alle die het van u verwachten. Die zichzelf niet meer redden kunnen. Die zich misschien verlamd voelen. En heren, dan kunnen er ook zoveel dingen zijn die ons verlammen. Dan kunnen er angsten zijn. Dan kunnen er zoveel dingen zijn, ook in de wereld. De wereld die ons ook steeds zo wil afleiden van u. En van de dingen waar het juist om gaat in ons leven. En dan zijn we bezig met allerlei dingen, heren. We willen u dat ook belijden als schuld en zonde voor u. Dat we niet zien op hem die kwam. Dat we niet genoeg leven. Vanuit dat offer, heren. Dat we niet bij dat wonder elke keer weer stil willen staan. We gaan zo op in de dingen van het dagelijks leven. Vergeef ons ook dat, heren. Maar geef dat we elke keer naar u toegetrokken worden. Wees u, Heer Jezus, die grote magneet. Zoals u nu bent aan de rechterhand van uw Vader. En dat onze harten opgetrokken worden naar u die in de hemel zit. En dat we zo u de eer en de lof en de dank mogen brengen. Voor uw werk wat u gedaan hebt. En wat u nog steeds doet. Want u was het zelf. Die deze man aan uw voeten bracht. Daar gebruikte u 4 vrienden voor. Daar gebruikt u mensen voor. En Heere, geef ook dat we dat zullen zien. En dat wij ons ook laten inschakelen. En dat wij zo tot uw dienst bereid zijn. Diaconaal. Missionair. Grote God, u bent het die dat doet en die ons daartoe bereid maakt. Daar dank u ook voor. En we willen u zo bidden, Heere, wil bij ons zijn ook deze week. De week die weer begonnen is, op de opstandingsdag van uw Zoon. Toen heeft hij de dood overwonnen. Toen zijn de machten ontroond. De duivel roert nog met zijn staart, maar winnen zal die het niet. Geef ons ook dat geloof, heren. Ook als we tegen de tegenstand en tegen de weerbarstigheid van het leven en tegen al die dingen die ons willen verhinderen om bij u te komen. Ook als we daar tegenaan lopen. En als we daar soms ook voor ons gevoel niet doorheen komen. Maar u, heren, kunt daarin een opening ook maken. En ons een weg wijzen. En dat we het zien, oh zo. En heren, dan willen we u bidden. Geef ons deze zekerheid in ons hart. Spreek tot onze ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Daar begonnen we de dienst mee, heren. Maar zo wilt u toch in ons leven werken. En wat is er dan veel bij u te krijgen? Dan is alles bij u te krijgen. En dan hoeven we zelf niks mee te brengen. Daar danken wij u voor. Het is zo eenvoudig. Een verlamd mens. Aan de voeten van de Heer Jezus. Heren, wij danken u voor dit evangelie. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat wij dat vanmorgen mochten horen. En geef dat dit met ons meegaat. Dat dit ons leven, dat dit ons hart vervult. Dat we van u vervuld worden, Heren. We mogen u zo danken. En u loven en u prijzen. Om uw Zoon. En dat door de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, dan willen we nog zingen op Psalm 103, vers 1 en 2. Loof de Heere mijn ziel met alle krachten. En ook het tweede, loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 1 en 2. Gemeente, voordat we weggaan nog eventjes, we gaan koffie drinken na de dienst. Ja, dat wou ik gaan zeggen. Maar ik wou nog iets zeggen en dan kijk ik weer even naar mijn moderamen broeders. De gemeenteavond die begint om 8:00, zingen in de eredienst. 7:30 inloop, dus ik hoop dat er dan ook een kopje koffie zal zijn of thee. Dus 7:30 inloop, want dat miste ik even zelf in de nieuwsbrief wanneer de gemeenteavond, hoe laat die begon. Maar goed, we beginnen dus om 8:00. Dus allemaal hartelijk welkom. En denkt u ook aan de één dag ervoor hebben we natuurlijk de dankdag. 'Smiddags om 2:30 met de kinderen. En 's avonds om 7:30 hoop ik hier weer voor te mogen gaan. In een dienst van dank en aanbidding. En we zingen zo na de dienst het reformatielied. Een vaste burcht is onze God. U hebt misschien niet allemaal de tekst, maar dat wist ik niet. Maar hij staat ook gewoon achter in ons, in de herziende statenvertaling. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Dat is het eerste couplet. En we zingen ook het vierde couplet. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dus dat zo na de zegen. Gaat u dan nu heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.